Nou, heren, welkom.
Dankjewel.
Ja, want we kennen elkaar vanuit het debat op 2, het café op 2. Daar wou ik gewoon meer zendtijd aan jullie bieden. Vertel, de regels van Nederland.
De regels van Nederland, ja, goed dat je het zegt. Ik zal me even voorstellen, ik ben René Woensdrecht, momenteel statenlid in Flevoland voor Forum voor Democratie. En daarnaast ben ik ook leerkracht in het onderwijs. En zoals jij zelf al mooi benoemde, hè? Als we kijken naar de toekomst, dan hebben wij 12 regels. Nou, hoe passender is dat als leerkracht om het te gaan hebben over de regels die je wil om iets vooruit te krijgen?
Hè? Ja, precies.
Nou, als we kijken, als je erbij op twee, de reden dat wij elkaar spreken, is vooral omdat het thema van deze verkiezingen vooral gaat over bestaanszekerheid. Hè?
Ja.
En ik moest het daar in 1 minuut. En dank u dat ik bij deze zender dan wat meer krijg dan 1 minuut om toe te lichten. Ja, hoe wij als Forum voor Democratie kijken naar bestaanszekerheid. En hoe wij denken dat wij Nederland weer vooruit kunnen helpen.
Ja, tot zover. René, bedankt voor de uitzending.
Nee, kijk. Nederland kampt momenteel met een x-aantal grote thema's.
Ja.
We praten over immigratie. We moeten praten over klimaat en klimaatbeleid. We moeten praten over woningbouw. He, 3 zaken die samenhangend met elkaar de bestaanszekerheid in het geding brengen.
Ja.
Nederland is een van de weinige landen waar meer dan 40% van het inkomen uitgaat naar wonen. En als je daarbij stilstaat, is dat ontzettend veel. In andere EU-landen is het echt niet zoveel dat mensen uitgeven aan wonen. En waardoor komt dat? Als het dan als Forum voor Democratie ligt, dan komt dat dus door het gevoerde beleid van de afgelopen 12 jaar. Dat praten we ook over het klimaatbeleid. Door het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in de bouw. Laat wel wezen, als jij nu een vleermuis op je bouwgrond hebt, nou, dan moeten dit dus allemaal procedures gevolgd worden. Wil je überhaupt verder kunnen gaan met je bouwen? Ja, maar ook het stikstofbeleid, waardoor ook de bouw stil komt te liggen.
Ja.
Om nog maar te spreken over de netcongestie. Hè? Afgelopen week kwam in Almere omroep deze week naar voren. Laat ik het wel goed zeggen. Dat er gewoon in Almere geen woning meer bij kan.
Ja.
En ook dat heeft te maken met het klimaatbeleid. Want doordat wij inzetten op zon en wind en dat voor wisselstroom zorgt, is het energienet gewoon vol.
Ja.
Dus wij zeggen van, joh, daar moet je mee stoppen. Energie is 2 keer zo duur geworden sinds wij met dit soort maatregelen zijn gekomen. En het kost de burger meer als dat het ze oplevert.
Ja.
Nou, daarnaast willen wij ook, pleiten wij voor een belastingvrije voet van 30.000 euro. Het huidige belastingstelsel, en dat zal je als geen ander weten, daar loop je nogal tegen aan.
Ja.
Het is veel te ingewikkeld om dat goed in te vullen. En de schade mag er ook wezen. Laat we wel wezen, als jij als student net begint met werken, dan is de kans groot dat je dan gelijk je toeslagen van het jaar daarvoor terug mag gaan betalen. Omdat je in 1 keer in inkomen gigantisch gestegen bent. Dus wij pleiten ervoor om dat systeem, dat toeslagensysteem in ieder geval, af te schakelen. En dan gewoon te komen met een belastingvrije voet van 30.000 euro. Dat lijkt ons een goed idee.
Ja.
Daarnaast pleiten we ook voor een flat tax van 30.000, zodat werken weer gaat lonen. Als je hard werkt en je verdient meer, dan moet het niet zijn dat je steeds meer belasting gaat betalen. Momenteel hebben we dus een progressief stelsel waarin dat dus wel zo is.
Ja, maar dat zie ik ook in mijn eigen loon terug. Als ik nu mijn huidige loon pak, ik verdien nu 15 euro bruto per uur. Nou, dan gaat al bij de 4,5 euro aan belasting weg.
Ja, en er zijn natuurlijk partijen die zeggen, ja, je moet het minimumloon verhogen. Maar dat is geen optie natuurlijk. Hè? Want op het moment dat jij het minimumloon gaat verhogen, dan pak je daar de ondernemers mee.
Mm-hmm.
Hè? En je pakt, het zit ook in de kostprijs van je producten. Want laten we wel wezen, een product is opgebouwd uit arbeid en grondstoffen. Hè? Dus als je dat soort maatregelen zullen alleen maar ervoor zorgen dat het leven nog duurder wordt als dat het al is. Hè? Dus daarom zeggen we ook gewoon heel, doe gewoon een belastingvrije voet van 30.000 euro en een flat tax. En dan help je de mensen echt. En dat merken ze ook direct in hun portemonnee.
Ja.
Daarnaast vinden wij ook gewoon dat de belastingen weer terug moeten naar 19 en 6%. En ook dat de accijnzen Denk aan het kwartje van Kok wat nooit gekomen is.
Ja, precies.
Dat we een betrouwbare overheid hebben die zich gewoon ook woord bij daad voegt.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere punten die gaan over bestaanszekerheid. Hoe kan het zo zijn dat in een land als Nederland, waar, en ik denk dat mijn collega Hans is hier ook aanwezig, samen met hem ben ik naar de voedselbanken geweest. Hans, misschien kun jij vertellen wat jij daar gezien hebt, want dat is echt tranentrekkend.
Ja, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Hans Godde. Ik ben financial ik ben in de fractie van Flevoland burgerlid. Samen met René doen we de R&D-commissies, dus alle commissies in zaken natuur, duurzaamheid. Dus daar zijn we bezig. En voor de campagne hadden wij het idee om toch te gaan kijken bij voedselbanken. Van ja, hoe staat het er eigenlijk voor in Nederland? En toen zijn wij langs gegaan bij voedselbanken op Urk en in Lelystad. En we zijn ons best geschrokken. Want er wordt ook verteld dat er een enorme toename is aan gezinnen die elke week gebruik maken van de voedselbank. En dat is iets wat ons erg aan het hart gaat, ook bij onze achterban. En dat is iets waar we zeker iets aan willen doen. Dus vandaar ook bestaanszekerheid, wat René net benoemde. Dat is een zeer belangrijk punt voor ons.
Ja.
Ja, daar is ook in wezen gewoon ruimte voor. Hè. Laten we wel wezen, wij besteden miljarden aan klimaatbeleid. En nu ook weer een pot van 25 miljard voor stikstof. Nou, ik heb toen ik bij op 1, op 2 was met jullie, heb ik dat ook benoemd. Hè? Er is geen stikstofprobleem. Het is een fictief probleem wat gebaseerd is op het Arius-model. En daar zijn heel veel aanmerkingen op. Hè? Zelfs de minister van LNV erkent dat. Hè? Dus er is geld. Hè? Maar laten we ook verder kijken. Verder over onze landsgrens heen. Want er is ook nog een ander fundamenteel probleem. Voor aankomend jaar is er 2 miljard gereserveerd om wederom een oorlog te gaan subsidiëren. Kijk, wij vinden dat Nederland, en die taak kunnen wij oppakken. Hè. Nederland is het land van gelijkwaardige behandeling. Nederland is het land waar iedereen zichzelf mag wezen. Waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat.
Ja.
Ook bij een zender zoals deze. En Als dat zo is, dat die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat, dan kunnen wij dus ook die voortrekkersrol nemen in vredesonderhandelingen. Hè. Oorlog is nooit ten bate van de bevolking. Hè. En om het te gaan subsidiëren, ja, daar zijn we gewoon fel op tegen. Je moet gewoon ervoor zorgen dat die twee partijen, nou eigenlijk twee verschillende partijen, maar je hebt nu de oorlog in Israël, nou daar gaat geld naartoe. Je hebt ook dan nog het conflict met Rusland, wat ook ervoor zorgt dat er deindustrialisatie plaatsvindt in Europa. Dat moet stoppen. Niemand, de burger, heeft er geen baat bij. Alleen de groot aandeelhouders van het militair-industrieel complex. Die spinnen er garen bij dat gebeurt. Dus ook dat moet gestopt worden. We moeten gaan voor, als wij echt een betere toekomst willen, moeten we echt dat ook blijven herhalen. Dat oorlog niet goed is.
Ja. En kunnen we die 2 miljard waar je het over hebt niet in onze eigen defensie stoppen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel belangrijk is. En los daarvan, minister Ollongren van Defensie, die maakte in mijn ogen echt een hele onsmakelijke opmerking door te zeggen dat het goedkoop oorlog voeren is. Daar tegen de Russische vijand. Kijk, ik vind dat niet passend.
Ja, mijn nekharen gaan nu ook overeind staan nu dat je het zo zegt. Want we zijn al vanaf de jaren 90 zijn we al aan het wegbezuinigen van de defensie. En nu zijn ze weer in dit geval op de regionale scholen, zoals het MBO van Flevoland en ook het ROC, zijn ze nou weer langzaam weer aan het werven voor kom bij de defensie werken, zoals nu ook de campagne Generatie D.
Ja, Generatie D, kijk, defensie is heel belangrijk. Hè? En dat zien wij ook echt als een kerntaak van de overheid. Net als alle andere kerntaken. Hè, je hebt natuurlijk zorg, je hebt onderwijs, defensie en de politiemacht. En daar moet gewoon geld naartoe, structureel. Want dat is belangrijk. Die wijkagenten moeten terugkomen. Zorgmedewerkers moeten teruggeschroefd worden in hun administratieve last. Maar daarnaast moeten ze ook gewoon een waardig salaris krijgen. Maar daarom dus ook dat belasting verlagen, want dan creëer je ook weer ruimte. Ja. Al zeggen we nog steeds dat daar ook echt wel meer mensen beter betaald zouden moeten worden als dat ze op dit moment worden.
Ja, want docenten vind ik nog persoonlijk nog, worden nog steeds gewoon onderbetaald. Want ze zetten nu allemaal freelancers in, want ja, die zijn weer goedkoper vanuit uitzendbureaus.
Nou, het is niet goedkoper, hè? Laten we wel wezen. Freelancers zijn helemaal niet goedkoper. Alleen het geld komt anders terecht. Hè, ZZP'ers in het onderwijs en in de zorg, die moeten ook voor hun eigen pensioen zorgen. En daarom krijgen ze ook wel wat meer, maar daar moet ook wel wat meer van gedaan worden. Hè? Als jij voor een baas werkt, dan komt het bij je pensioen terecht. En die regelt het voor je. Maar ook daar is een groot probleem, hè? Kijk, Hans kan het wel onderschrijven als we kijken naar het ABP.
Ja, en als we even ook teruggaan naar Defensie. Hè, was dan ook voor significant verbeterde arbeidsvoorwaarden voor militairen. Qua respect en waardering, dat is natuurlijk uitermate belangrijk voor onze veteranen. Er moet ook meer aandacht komen voor PTSS en andere aandoeningen als gevolg van buitenlandse missies. Dus dat geldt daar natuurlijk hetzelfde.
Ja, en daarnaast pleiten wij natuurlijk ook om uit de EU te stappen. Althans, de EU in de huidige vorm. Wij zien heel veel meerwaarde in handelsverdragen. Ja. Maar Nederland moet soeverein zijn. Ja. Hey, ik kom in de Staten, kom ik er heel vaak achter. En Hans kan het ook onderschrijven dat veel van ons beleid al vanuit de EU bepaald wordt. En dat moet gewoon echt anders. Het kan niet zo zijn dat een stel bureaucraten in Brussel bepalen hoe wij hier ons beleid voeren.
Ja.
Van wie is het land? En mijn inziens is het gewoon Nederland. En moet Nederland over haar grenzen en haar regels gaan. Want wij kunnen dit gewoon zien. Hè?
Ja.
Wij zien hoe het in ons land eraan toe gaat. En wij moeten daar zelf wat mee kunnen.
Ja, nou, grappig heel simpel. Dat je ook meteen je vinger op doet naast een docent.
Ja, automatisme. Maar om de aanvulling van René, het is natuurlijk van de gekken dat wij Nederlandse politici worden gekozen door het volk. En dan niet volledig verantwoording af kunnen leggen aan het volk. En dan zeggen het komt vanuit de EU. Dat is wat mij betreft.
Waanzin.
Dat is waanzinnig, ja.
In de Volksmond vind ik het gewoon krom.
Ja.
Je bent een vertegenwoordiger voor Nederland. Maar je kan Nederland niet vertegenwoordigen omdat de regels weer van bovenaf komen om die.
Om nog maar te spreken van het hele euro-project. Hè? Ja. In de basis was de meerderheid gewoon tegen de euro. We wilden die munt niet. En we zitten er wel mee opgescheept. En de gevolgen zijn zichtbaar. Hè? De gevolgen zijn echt zichtbaar. Hè, neem dat de ECB in de coronaperiode gewoon zoveel geld bij heeft geprint. Dat die inflatie, dat is echt een kernpunt ook van die inflatie. De drogreden dat het alleen maar door de oorlog in Oekraïne kwam destijds.
Ja.
Dat is niet waar. Hè, het feit is gewoon dat als jij geld bij gaat drukken, dat je geld gewoon fors minder waard wordt. En dat is natuurlijk niet wat verteld wordt, hè? Door de gemiddelde doorsnee politicus. Die durft dat kernpunt niet aan te snijden, terwijl dat heel belangrijk is. Daarom pleiten we dus ook gewoon voor om uit de euro te stappen. Maar er is nog een ander punt. En dat is ook iets wat veel niet besproken wordt in de media. Fijn dat we hier de gelegenheid voor krijgen.
Ja,
en dat zijn de central bank digital currencies die eraan komen.
De digitale euromunt.
Ja, de digitale euromunt. We zien steeds vaker dat steeds meer pinautomaten verdwijnen.
Mm-hmm.
Dat het ook steeds moeilijker wordt om contant op plekken te betalen.
Ja, want ik werk zelf in de supermarkt. Dus de klanten komen bij ons al. Kan ik bij u extra geld oppinnen? Ja, dat kan. Alleen twee bedragen. Dat is 20 of 50. Voorheen hadden we 20, 50, 100 en 150.
Ja, maar ook daar zit een steeds strengere controle op. Mm-hmm. Hè? In wat voor land leven we dat iedere 3000... Nou, misschien is het wel nog meer aangescherpt sinds de laatste keer. Maar de laatste keer dat ik checkte, als jij meer dan 3000 euro wilt opnemen van jouw rekening, dan moet je een hele vragenlijst in gaan vullen. Ja, maar wat ga je met jouw geld doen?
Ja, dat is.
Maar wiens geld is het? Hè? Wiens geld is het?
Ja, het is nu al aangeschroefd naar 2500.
Nog strenger. Kijk, dat is echt, en ik vind dat een hele enge trend. Als we kijken, dat je dus iedere uitgave moet gaan verantwoorden. Ja, ik snap natuurlijk, hè, er zijn grote transacties. Maar mm-hmm. Je kan mij niet vertellen dat iemand die 2000 euro opneemt om een auto te gaan kopen, dat je die gelijk moet aanmerken als een terrorist. Hè? Dat is wel waar het op uitdraait. Dat iedereen is dader ja. tegenwoordig. Ja, dat dus is heel raar.
Als ik mijn televisie bij de elektronica zou verkopen voor €2100, word ik al aangemerkt met een rood vlaggetje van mogelijke terrorist.
Ja, ja, want die kopen flatscreen.
Ja, precies.
Nee, dat is natuurlijk gewoon te gek voor woorden. En mensen moeten gewoon ook die vrijheid. De overheid heeft niks in te mengen met waar jij jouw geld in de basis aan uit wil geven.
Ja.
Dat moet je vrijstaan. En dat moet ook contant kunnen.
Eens.
Niet alles hoeft digitaal zichtbaar te zijn.
Nee, en dat is ook de zorg waar ik bij de klanten, bij mij in de winkel dan zie van, gaat het contant geld verwijderen? Ik zeg, nee, contant zal altijd blijven zolang de storingen in de pintransactie zijn.
Ja,
want
okay.
Laatst heb ik een pinstoring dus gehad. Nou, de 2/3 van mijn winkel kon ik in principe sluiten, want het was allemaal pinkassa's.
Ja, maar er is daarnaast nog een punt hè, met de CBDC. En dat is de programmeerbaarheid
ja.
van dit geld. En nu wordt er wel in Nederland wordt wel gezegd, ja, het is niet programmeerbaar. Maar lees de EU-documenten er maar op na. Het gaat wel programmeerbaar worden. En hè, er zijn voorbeelden. Kijk naar China. Nou, ik ben van mening dat wij niet in zo'n maatschappij willen leven. Dus
nee.
We moeten echt blijven staan voor de vrijheid van transactie. Hè, daar gaat het in wezen om. Hè. De vrijheid van transactie.
Ja, want in feite is het misschien nu niet geprogrammeerd, hè, maar de mogelijkheid bestaat wel. Er is maar één crisis nodig om toch die stap te ondernemen, om het programmeerbaar te maken.
En de kennis is er al.
En die kennis is er al.
Door maar één pandemie te komen of iets anders gebeuren.
Noem maar op.
Ja. En het is één knop, druk op de knop en het is gestart.
Ja, ja. We hebben die omschakeling exact. Gezien hè, met de corona-app.
Exact.
Dat is ook echt zo'n punt.
Ja, dat is een mooi punt bij jullie van punt 3, de onvoorwaardelijke vrijheid.
Ja, ja, wij zijn de enige partij, Forum voor Democratie, die pal staat voor de individuele vrijheden van de eigen bewoners. Ik denk dat dat echt een van de meest fundamentele punten is voor onze partij. En wat je ook nergens anders terug ziet.
Nee, dat zie je nergens anders terug. En kijk, het belangrijk is om daar mee te nemen. Kijk, vorige week is er in de Raad van Almere is er een coronatafel geweest waar insprekers waren, waaronder ik zelf, die gesproken hebben over de coronaperiode en wat de impact was op de maatschappij.
Ja, dat kan jij weten ook als docent.
Ja, als leerkracht. Ja, dat is nogal triest. Hè? Kijk, ik had nooit gedacht dat wij in een land terecht zouden kunnen komen waar onderscheid gemaakt werd tussen mensen. Dat vind ik echt zo diep triest. Het feit dat ik leerlingen heb gehad, met wie ik dan het gesprek heb gehad, met de ouders, die niks meer konden vertellen na het weekend.
Ja.
Kijk, vaccineren, niet vaccineren, die discussie branden, ga ik mij niet aan branden. Dat moet ieder echt voor zichzelf weten. Dat is ook een onderdeel van die vrijheid. Hè? De vrijheid om te doen wat jou goed dunkt. En vooral in medisch opzicht. Ik ga ook niet zeggen dat mensen geen sigaretje mogen roken of geen biertje mogen drinken. Hè? Dat geldt hier ook. Maar dit was zo ernstig. Dit heeft kinderen echt voor het leven beschadigd. Hun vertrouwen in een overheid die er voor iedereen is, Daar moeten ze echt op gaan inzetten. Daar moeten wij echt ook als overheid,
daar moeten we gewoon voor waken.
De toekomstige overheid moet daar echt voor gaan staan dat uitsluiting op basis van medische keuzes, dat echt niet meer kan. Dat is echt onacceptabel.
Ja, want dan ben je toch in strijd ook met de grondwet, met de bekende artikel 1. Denk ik dan.
Ja, exact. Ja, mijn inziens wel. Maar dat heeft natuurlijk laten zien dat grondwetten ook zo aan de kant gezet kunnen worden.
Ja, exact. Dus een exact voorbeeld wat ik net al noemde over die digitale euro.
Ja.
Dat is dit ook een perfect voorbeeld. En ook nog over
de risico's hè, van zo'n...
Ja, en nog even over vaccineren of niet. Er staat ook zoiets als informed consent. Dus jij neemt een besluit om een vaccin te nemen op basis van medische overwegingen. En op het moment dat jij besluit om een vaccin te nemen om andere redenen, om nog naar een bioscoop te kunnen of om nog naar een kroeg te gaan. Of,
ja, dat moet toch niet de overweging kunnen zijn? Dat je reden is, want dan ben ik vrij. Dan mag ik wel meedoen.
Ja. Ja.
Iedereen moet mee kunnen doen.
Ja. Ongeacht zijn of haar achtergrond.
Ja, precies. Ja. Ja, eigenlijk, ik zeg altijd, wij zijn de partij van de liefde in dat opzicht.
Ja.
Ja. Ja, want we hebben heel veel liefde voor de vrijheden van mensen.
Ja. Is daar nog een mooi Latijns woord voor? Want jullie zijn wel een beetje met de Latijnse bewoordingen bezig altijd.
Dat moet ik even over nadenken.
Dat
zetten we wel een keertje op de show, als het zover is.
Ja, is goed.
Komt goed. Gaan we doen. Hey, kijk, we hebben het nu natuurlijk al over heel veel dingen gehad.
Ja.
Maar waar we het nog niet over gehad hebben, is natuurlijk de immigratie in Nederland. Hè. Nederland kampt momenteel echt met de immigratiecrisis. En dan praat ik niet alleen over de asielcrisis die er is. Laten we wel wezen, de instroom is veel te hoog.
Ja, want dat hoorde ik vandaag toevallig op het ANP. Zowel links als rechts. Er moet een stop komen. Dat hoorde ik. Dat was heel mooi. Zowel linkse partijen als de rechtse partijen. Zijn het nu een keertje eens dat er een stop moet komen?
Ja, kijk, het hele melting pot idee, hè? De multiculturele samenleving waar iedereen voor pleit, die faalt. Die faalt. Dat zien we overal. Ja. Mensen, je ziet het in de conflicten die onderling ontstaan. Ook hoe rechten daarmee ook in het geding worden. Hè? Dat is echt heel bizar om te zien. Hè, kijk, en ook als het gaat om die woningnood. Kijk, het is niet alleen de asielmigratie. Ik vind dat andere partijen daar misschien de plank misslaan. Maar het is ook de immigratie die voortkomt uit expats. Wij halen heel veel mensen hier naartoe, ook met goede intentie om hier te werken. Maar dat werkt gewoon niet.
Nee.
Want zij liggen vaak cultureel heel ver van ons af. En dat zorgt echt voor problemen in de samenleving. Daarom pleiten wij ook voor een Amerikaans immigratiemodel, waarin we gewoon mensen toelaten waar nodig. Maar we moeten ook eerst denken aan onze eigen bevolking. Die wordt nu structureel jarenlang achtergesteld. Al 12 jaar. Nou, misschien wel langer. Hè? Want Fortuyn sprak er ook al over.
Ja.
Dat er situaties kunnen ontstaan die misgaan. Hè, er zijn boeken over geschreven. Houellebecq die schrijft er ook over.
Ja.
Hè, dus, het is al een trend die al jaren zichtbaar is. Maar waar nu echt paal en perk aan gesteld moet worden. Anders krijg je echt een tribale samenleving, een stammencultuur. En die moeten we echt niet hebben, want dan heb je geen samenleving meer.
Ja, want dat las ik ook, was voorpagina nieuws zelfs in de Telegraaf. Dat de emigratie die hier nu zit, die gaat nu terug op vakantie naar eigen land waar ze vandaan komen.
Ja,
dat is vreemd.
Ze verblijven hier, maar ze gaan op vakantie waar ze zijn gevlucht.
Ja. Nou goed, er zijn ook wel goede voorbeelden, hè, van arbeidsmigranten. Hè. Laten we wel wezen, ik ken heel veel mensen ook met een Poolse achtergrond. En die komen hier gewoon werken om daar stenen te kopen. En daarna gaan ze ook weer weg.
Ja.
Hè, dus die heb je ook. Maar je hebt ook heel veel mensen die blijven hangen, die hier een gezin stichten. En dat moet in die zin kunnen.
Mm-hmm.
Maar we zijn nu op een punt beland dat het niet meer kan. Hè, ik haal heel graag altijd het verhaal van het vliegtuig aan. Op het moment dat jij de instructie krijgt in het vliegtuig van ja. Doe je gordel om, zo werkt het zwemvest, is de laatste is een metafoor, wat ook een metafoor is voor de samenleving. Hè? Op het moment dat jij een zuurstofmasker op moet doen,
ja,
dan wordt er altijd het voorbeeld gegeven dat je dat eerst bij jezelf doet en daarna pas bij je kind. En waarom is dat zo? Dat is zo omdat als jij niet voor jouzelf kunt zorgen, jij dat al helemaal niet voor een ander kan. En wij zijn nu echt op het punt beland in onze samenleving dat niet meer kan.
Ja.
Hè, de zorg, maar ook de GGZ, de politiemacht kan het niet meer aan. Het onderwijs kan het niet meer aan. Want laat wel wezen, doordat je heel veel mensen hier naartoe haalt. Maar ook de expats hebben ook gewoon een taalachterstand in die zin. Daardoor gaat het onderwijs gewoon achteruit. Want er ligt zoveel druk op leraren om dat gewoon goed op te lossen. Hè? Maar je kan niet voor 30 kinderen, kun je niet allemaal een persoonlijk begeleider zijn.
Nee.
Natuurlijk, in de idealistische wereld wil je dat graag. Hè? Zou het mooiste zijn. Hè? Als je gewoon een paar leerkrachten hebt. Hè? Zoals in Zweden, 2 leerkrachten op een klasje van 20. Nou, top. Dat lijkt me echt top. Want dan kun je echt die ondersteuningsbehoeftes doen toekomen.
Mm-hmm.
Maar in Nederland is dat niet zo. En in Nederland hebben we ook nog die hele administratieve taken. Op het moment dat een leerling iets doet wat niet mag, dan moet je nog net niet een proces verbaal opnemen.
Ja.
Ben je gewoon bijna een half uur er kwijt. Dat is echt ongelooflijk.
Ah, 30 leerlingen. Nou,
dan praat je dus ook over een deltaplan voor het onderwijs.
Ja.
Waar het in de eerste plaats belangrijk is dat Nederlands gewoon de voertaal wordt. Maar dat is meer voor de universiteiten. Want daar wordt nu heel veel Engels gesproken. Nou, dat moet gewoon Nederlands zijn. Nou, we moeten ook kijken naar de leengeneratie, hè, onder studenten. Dat is ook raar dat het dan 4 jaar lang acht jaar lang hebben mensen gewoon moeten betalen. Hè, moeten ze lenen. En nu gaan die rentes omhoog. Terwijl de generaties daarvoor, die hadden dat niet. Laten we er wel gewoon één lijn in trekken. Dat iedereen gewoon kan studeren in dit land.
Ja, dus de pechgeneratie waar we nu een beetje naar doelen.
En zo ook weer een stukje bestaanszekerheid.
Ja, dat dankt ook weer samen met de bestaanszekerheid. En ook met het aanvragen van een hypotheek. Eerder zeg je, ja, er wordt alweer een beetje vanuit de overheid gedraaid van ja, nou, misschien moeten we het toch wel meenemen in de hypotheekaanvraag. Maar is dat fair? Want die belofte werd niet gemaakt toen mensen gingen lenen voor een studie.
Nee.
Dat zou op 0% blijven. Nou kijk, dan is inflatie dan wel prima, hè? Want dan wordt je nominale schuld, je nominale schuld wordt gewoon minder. Maar nu komt de rente bij en zie ik plannen liggen vanuit andere partijen. Ja. Want zeg je, dan neem dat ook mee in die hypotheekaanvraag. Ik denk dat kan niet.
Ja, want voordat ik mijn eigen woning kreeg, was ik nog aan het kijken van, kan ik misschien nog een koopwoning doen? Maar ja, ik heb nog een studieschuld van 30.000 euro. Op de toetsing de jaar daarvoor werd het niet meegerekend. Maar ging ik 1 januari dit jaar de hypotheek aanvragen? Ja, meneer Verkesteren, uw schuld van 30.000 euro, die wordt nu wel meegerekend. Je kan niet meer dan 80.000 euro aan hypotheek krijgen. Nou, dan kan ik net zo goed gaan huren.
Ja, en dan is huren, daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar kijk, er is dan nog iets wat ook heel belangrijk is, hè, en dat is die erfbelasting. Ik hoor heel veel andere partijen zeggen, ja, dat is fair, want je moet de rijken belasten en dat is goed.
Mm-hmm.
Maar een samenleving valt en staat ook met rijkdom. Mensen die allemaal niks hebben, die kunnen ook heel moeilijk iets opbouwen. Maar op het moment dat je dus niks hebt en je weet het voor elkaar te krijgen om wel wat op te bouwen, dan zijn er al. Je hebt al 7 keer belasting betaald over dat geld. En dan nog daarna erfbelasting erover betalen. Terwijl jij misschien wel de eerste bent uit jouw generatie die wel welvarend is.
Ja.
Het is de meest oneerlijke belasting die er is, die erfbelasting. En ook wat dat betreft, die vinden wij ook, die moet gewoon ook gewoon afgeschaft worden.
Per direct als het daarmee
is. Per direct. En daarmee, dat is niet om te zeggen, we beschermen de kinderen met rijke ouders. Maar het is juist om de kinderen te beschermen met ouders die door hun harde werk weer welvaart hebben gecreëerd. En dat dus gewoon eerlijk kunnen doorgeven. Want die moeten ook kans krijgen om daarin te klimmen.
Ja, ik denk je daarmee ook een belangrijk punt aandraagt. Hè? Hard werken, zeg maar. Hard werken moet beloond worden. En op het moment dat jij mensen zodanig hard gaat belasten met erfbelasting op basis van alleen maar iemands vermogen, wordt niet gekeken naar hoeveel tijd en energie iemand daarin heeft gestoken.
Nee, dat kost veel tijd.
Exact. En als iemand dan zoveel opbouwt en dan daarover dan 50% of wat er ook moet afdragen, ja, dan creëer je een samenleving waarbij hard werken niet meer beloond wordt. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, ten eerste gaan die mensen die gaan hun heil elders zoeken, buiten Nederland.
Ja.
Of die denken ook van, nou, dat is goed, prima. Dan ga ik ook om 5 uur naar huis en
precies.
Ja, en krijg niks opbouwen. Een samenleving mee.
Exact. En wat gebeurt er dan?
Ja, dan stort het in elkaar.
Dan stort alles in elkaar.
En dan kunnen we weer opnieuw beginnen.
Ja, exact. Ja.
Nou, als het goed is, hebben we nu alle 12 mooi benoemd. In een rustige tempo. Niet met halverwege afkappingen.
Ja, met
ik ben nog heel even van het woord.
Oh. Sorry.
Maar je had nog inderdaad nog 1 punt.
Ja, kinderen beschermen. Ik denk dat ook het laatste punt is. En ook wel een best wel belangrijk punt deze dagen. In de huidige situatie waar we nu zitten.
Ja, laten we een mooi voorbeeldje pakken. Bram, met non-binair. Ik vond het een zo mooie vraag van Baudet naar Bram toe. Van, wat is non-binair? En dan krijg je als antwoord, ja, ga maar googlen. Ja, sorry hoor, maar dan ben je bij mij echt bij het verkeerde adres.
Ja.
Van, hij vraagt aan jou, wat is non-binair? En kan je het niet eens simpel uitleggen. Ik zeg, joh, ik ben een journalist in hart en nieren, maar ik doe het met passie en liefde. Kijk, als je dat zou vragen, ja, waarom ben je dat? Ja, ik doe het met liefde en passie. Om jullie nu ook die ruimte te geven.
Ja, kijk, dat verhaal van Bram, dat is... Ja, wat moet ik daarover zeggen? Kijk, bij ons zeggen gewoon, joh, er zijn mannen en vrouwen.
Ja.
En natuurlijk, de chromosomaal heb je natuurlijk... In de basis heb je XX en XY. Ja. Dat is het. Hè? Dat is de definitie van een man, biologisch gezien, en van een vrouw, biologisch gezien. Nou, daar heb je nog eentje met een triple X en dan een Y en nog een variatie, maar daar blijft het dan wel bij. Maar in de basis ben je dus gewoon dan wel man of vrouw. En de rest, ja, non-binair, ja, ik kan me dat niet voor. Kijk, je kunt je natuurlijk altijd... In Nederland is zo vrij dat je mag zijn wie je bent, hè? En ik laat ook echt iedereen in zijn waarde daarin. Maar we moeten niet biologische feiten gaan onderkennen of daar tegenin gaan. Kijk, ik vind het juist heel snel eigenlijk dat iemand zo voelt. Ja. Dat hij zich misschien wel zo... Ja, ik ben blij voor hem, ik hoop dat hij gelukkig is, maar... Het is wel een lastig verhaal om aan iemand te vertellen van ja, kijk, Bram bestaat, maar Bram is wel een man of een vrouw. En hij voelt zich misschien anders, maar dat betekent niet dat je daar rechten aan kan ontlenen.
Ja.
In dit land zijn we nu echt op een punt gekomen dat iemand die de fysiek heeft van een man, dus een mannelijk geslachtsdeel heeft, dat hij zich bij de gemeentehuis kan... Nou, hier in Almere kan dat tegenwoordig. Hè? Ja. Kun je een X in je paspoort laten zetten. En daar dus dan rechten aan kan ontlenen om dan in de vrouwenkleedkamer te staan.
Ja, en misschien heeft er aanvulling, want het was niet eens een vrouwenkleedkamer. Want het was een man die van de jaren 30, die zich identificeerde als vrouw, maar ook nog als 15-jarig meisje.
Ja,
dus, wat gebeurde
er? Dat heb ik gelezen, ja.
Exact. En wat gebeurde er? Hij ging op basis van die veronderstelling... wilde hij toegang verkrijgen tot een meisjeskleedkamer.
En dat moet echt niet kunnen.
Vind ik jullie heel mooi sterk erin. We moeten onze kinderen, de toekomst die we nu hebben met de kinderen, daarin beschermen.
Ja, exact.
En daarnaast maken we natuurlijk een punt. Als je kijkt naar de lentekriebelweken en de pubergids die daaraan in staat. En daar worden gewoon dingen in gezegd. Dat is echt niet goed voor kinderen.
Nee.
Het is niet goed om aan 10-jarige kinderen middels een pubergids te vertellen dat... En sorry voor mijn taalgebruik, want ik walg hiervan.
Ja.
Maar dat je als man zijnde anale seks kunt hebben met een vrouw. Ja, nou feitelijk zou dat best kunnen, maar... Ga je dat aan een 10-jarige onderwijzen? Ja, ik stel daar echt vragen bij. Ik vind dat zo ver de grens overgaan.
Ja, want Baudet had ook zo'n kinderboekje voor klas 4, als ik zo even... Ja. Correct me if I'm wrong. Dat hij gewoon in een filmpje vertelt over een kinderboek. Jongens, doe lekker over de hoe klinkt de koe, hoe klinkt de konijn.
Ja.
Doe dat soort dingen.
Je houdt het gewoon bij de basis. In de kerndoelen staat ook, hè? In groep 4, nou even voor het beeldvorming, dan praat je zo over 7, 8-jarige leeftijd.
Ja.
Ga je het hebben over lust en genot?
Ja, sorry, maar dat doe je lekker
in groep 8. Kom op, even. Soms voelt het voor mij ook, hè? Alsof ik spreek, als ik aan het roepen ben in de woestijn. Van jongens, even reëel. Hè? Kijk, ik heb ook op de basisschool gezeten. Nou, ik ben 28.
Ik hoop het.
Nee, ik ben 28, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Laten we wel wezen, dat is zo'n 16 jaar geleden. Dat ik daarvan afging. Toen heb ik ook seksuele voorlichting gehad.
In groep 8, hoop ik.
Ja, in groep 8. Ja. In groep 8. En dat ging gewoon puur, hoe worden baby's geboren?
Ja. Ja.
Hoe worden geboren? En er kwam ook een stukje over homoseksualiteit, dat prima is. En dat lesbisch zijn ook prima is. He, dat is prima, want we moeten in Nederland gewoon iedereen accepteren hoe die is. Eens. Maar wat er nu gebeurt, gaat veel te ver. En de gevolgen, we hebben net het verhaal gehad over die man van 30 die dus toegang krijgt, wil of krijgt tot de kleedkamer. Nou, dat is één. Maar ook puberteitsremmers. Kinderen puberteitsremmers voorschrijven.
Nee.
Ze worden voor het leven verminkt. Want het zijn geen puberteitsremmers. Nee, het blokt gewoon de hele puberteit af. En laten we wel wezen, op het moment dat je dat doet, dan beschadig je niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst iemand. En daar wordt niet bij stilgestaan op dit moment. Dat kan niet.
Nee.
Dat als je 21 bent, hè, of 18, laten we 18 als stelleeftijd houden.
Ja.
Als jij 18 bent, mag jij auto rijden, mag jij drinken, mag je sigaretten kopen.
Ja, dat is ook
zijn twee van de drie dingen die ik net opdoe, zijn eigenlijk zijn schadelijk voor je.
Ja.
Dat wel wezen. Als jij er dan voor kiest, joh, ik wil in transitie gaan, is dat prima.
Ja.
Maar dat moet je dan ook, nou, dat moet je dan gewoon zelf regelen en zelf ook betalen. He, dat is nog zoiets raars. He. Tegenwoordig in de zorgverzekering, de tandarts zit er niet in, je ogen kun je niet lezen. Maar een
complete verbouwing. Een
vaginale constructie, dat kan dan wel. Dat is.
Wat kost dat? 40.000 euro?
50.000 euro. 50.000 euro. Nou, daar kun je dus, volgens mij kun je daar bijna 25 mensen hun ogen van laten lezen.
Ja. Ja.
En terwijl dat echt iets is waar het merendeel van de mensen echt wat aan heeft. En ja, sorry voor die ene persoon, maar als je beleid voert, dan voer je beleid voor een land. Mm-hmm. En dan ga je dus uit voor het merendeel van de bevolking. En er zijn specifieke gevallen.
Ja.
Dat vind ik sneu. Maar laten we wel wezen, dat medische ingrepen, vooral voor het uiterlijk vertoon, dat hoort niet in een basispakket.
Nee, eruit, de tand was er weer in.
Ja, en als je dat zou willen, vind ik wel dat er bijvoorbeeld een mogelijkheid voor die mensen moet bestaan. Dat ze het op een of andere manier regelen. Maar dat is nu niet in de basis.
Extra pakket.
Ja,
wat nu de tandarts is.
Ja, dan kost het je dat. Ja, dat kan. Maar dan moet je er dan zelf voor kiezen.
Ja.
Noem het dan de inclusieve zorgverzekering.
Ja, precies.
Nee, maar gewoon in de basis moet het gewoon voor het gros van Nederland geregeld zijn. En mondzorg, waar mensen niet bij stilstaan. Mensen mijden mondzorg momenteel. Terwijl mondzorg, als jij slecht voor jouw gebit zorgt, dan heeft dat direct uitwerking op jouw hart. Dat is echt iets. Dat is serieus belangrijk.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat moet echt terug in het baaspakket. En ogenlezeren, dat lijkt me ook heel erg verstandig. Want ook dat soort dingen.
Ja, want geen zicht kan je geen auto besturen of de fiets pakken.
Ja.
Nou, dat betekent geen baan.
En het is ook weer vrijheidsbevorderend in die zin, hè? Ja. Dat we wel wezen.
Ja, en het draagt ook erbij bij de bestaanszekerheid. Want als mensen nu als gevolg van de hoge energieprijzen, als gevolg van de inflatie, nu niet meer kunnen besluiten om naar de tandarts te gaan, om een gaatje te laten behandelen, noem maar op.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Maar dat is wel waar we in zitten momenteel.
Ja.
Als gevolg van constante besluiten genomen die niet in belang zijn van...
Ja, het gros is in het belang van marginale groepen. En niet om marginale groepen naar beneden te trappen, maar wel gewoon beleid voor iedereen. Iedereen moet daarvan kunnen profiteren.
Ja.
Ja, exact. Ja, precies. En nog wel over te hebben over op scholen, kleine kinderen. Ik heb zelf dan kleine kinderen, er zitten drie op de basisschool. En wat René net zei, of wat ze dan te leren krijgen, dat is gewoon van de gekken, zeg maar. Want iedereen mag zichzelf zijn, maar mag je ook nog conservatief zijn? Conservatief christelijk? Of is het dan...
Ik leerde toen ik drie was met scheersuip op de schoolbureaus leer tekenen.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja.
Dat is mooi, hè?
Met scheerzeep.
Ja. Dat is het mooie onderwijs. En dat zeg ik, hè, dat heeft allemaal met die administratieve taken te maken. Maar ook met allemaal van dit soort betuttelende dingen. Ja. Ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld de gezonde school.
Wat is een gezonde school?
Nou, nu gaan we feest vieren. De gezonde school. Dat houdt dus in dat je op school alleen maar brood en water of melk. Dat mag.
Dus de basis.
Dus jij, we komen met van de meest gelukkige generatie, want jij mocht nog wel Liga Koek, maar die mag je niet meer.
Oh ja.
En daar krijgen scholen subsidie voor. Maar sinds wanneer is de leerkracht zijn taak om te gaan controleren wat iedereen in zijn lunchboek mee heeft? Maar dat wordt dus ook nog van ons gevraagd. Hè? Dus,
ja, ik kan me nog herinneren, op de basisschool kregen we nog schoolmelk. Kon je kiezen, volmelk, halfvolle melk, aardbeidrink en chocomelk.
Ja, die is terug, hè, de schoolmelk. Maar,
wat fijn.
Maar het gaat in, dat is top. Maar hetgeen wat ik net benoem, hè, dus dat betuttelende, het lunchboxjes controleren.
En hoeveel heb jij al gecontroleerd als docent?
Ja, ik controleer ze allemaal. En al die liga's, hè, die stop ik altijd in mijn achterzak. Nee, zonder gekheid. Ik weiger daar eigenlijk principieel aan mee te doen.
Ja, precies.
Dus als iemand heeft gevraagd, heb je het gecontroleerd?
Ja, maar dan is het weer de belemmering van de vrijheid, wat jullie punt 3 weer is.
Ja, kom op. Laten we gewoon even weer terug naar de basis gaan. Ik denk precies dat ook onze boodschap is. Laten we terug naar de basis gaan. Naar een betrouwbare overheid. Een overheid die zorgt voor zijn kerntaken. Ja. En die er is voor alle burgers. Ja. Dus niet voor de marginale groepjes. Maar gewoon voor iedereen. Hè? Een overheid die staat voor het Nederland. Als soevereine staat. En een land wat als voorbeeldfunctie in de wereld kan tonen. Want laten we wel wezen. We leven echt in een tijd. Dat wil je niet. He, er is zoveel chaos gaande. En Nederland kan daar echt een voorbeeldfunctie in doen, innemen. Dat is positief.
Ja.
Dus daar zijn wij ook positief gestemd over. Maar goed, doe die dingen. Wat als laatste punt is, hè, laten we wel wezen. Heel veel mensen zijn ook afgehaakt. Daarom is mijn laatste oproep, en ik denk dat we daar ook mooi dit verhaal mee kunnen afsluiten.
Ja, want daar hebben we ook al een bruggetje naartoe slaan.
Om het rond te maken is, ga stemmen.
Ja.
Ook al geloof je er niet in, op dit moment zijn 2,8 miljoen mensen die niet stemmen. Als zij wel gaan stemmen, zijn dat 34 zetels. En daarmee wil ik het hierbij laten.
Nou, dus wat moeten ze nog 22 november doen?
Stemmen.
En als je het verhaal wat wij hier vertellen onderschrijft, stem Forum voor Democratie.
Ja, en op welk nummer?
Nummer 21. Hey, jullie hadden het verkeerd neergezet. Van Woensdrecht, nummer 24. Nee, mijn nummer is 21. Black Jack, zeg ik altijd. Dat is hetgeen wat ik het liefst heb.
en ik sta op nummer 24. De Kieskring Flevoland.
Nou, ja, top.
Kieskring Flevoland.
Ja. Hartstikke bedankt, heren.
Graag gedaan.
Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel.